Ik wil u meenemen naar een tweetal teksten. Als eerste uit Matteüs. Matteüs hoofdstuk 5. En daarna gaan we naar de Efezebrief. We hebben een drukke week achter de rug van een gebedsweek met drie andere gemeentes. Het was heel gezegend en heel bemoedigend. Maar het is wel vermoeiend op een gegeven moment. En gisteren een studiedag van de VPE. Dat is de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeente, waar we ook als gemeente bij aangesloten zijn, een overkoepelend orgaan. En dat gaat hoe wij als gemeente moeten omgaan met homoseksualiteit, LHBTQ+. Al die problemen die krijgen we ook in de gemeente. Dat komt de gemeente in. En we kunnen keihard op de rem gaan staan en zeggen van dat komt er niet in. Maar ook deze mensen hebben de Heer Jezus nodig. Maar goed, dat vraagt natuurlijk wel wijsheid, inzicht, hoe daarmee om te gaan. We gaan lezen uit Matteüs 5, vers 14 tot en met 16. En daar zegt de Heer Jezus: u bent het licht van de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard. En hij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader die in de hemelen is, verheerlijken. Dan gaan we naar de Efezebrief, Efeze hoofdstuk 2. Efeze, Filippenzen, Colossenzen zijn echt wel een van de mooiste brieven, vind ik persoonlijk, van de apostel Paulus. Spreekt over, voornamelijk over onze positie die we hebben in de Heer Jezus. Efeze 2, en dan lees ik vanaf het eerste vers. En dat spreekt, ja, ik lees uit de Herziene Statenvertaling, maar er staat in de Herziene Statenvertaling, boven de pericoop, uit genade zalig. Ook u heeft hij met hem levend gemaakt, u die dood was door de overtredingen en de zonden, waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig het tijdperk van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, onder wie ook wij allen voorheen verkeerden in de begeerten van ons vlees, door de wil
van het vlees en de gedachten te doen. En wij waren van nature kinderen des torens, evenals de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons heeft liefgehad, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt.
Uit genade bent u zalig geworden. En heeft ons met hem opgewekt, met hem in de hemelse gewesten gezet, in Christus Jezus. Opdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof. En dat niet uit u, het is de gave van God. Niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Ja, het gaat me voornamelijk om vers 10. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, waarom? Om goede werken te doen die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Ja, Paulus die staat wel bekend om zijn volzinnen. En soms dan heeft hij zo'n lange zin, dan moet je het echt wel 2 of 3 keer lezen van wat zegt hij nou eigenlijk. Nou, hier heeft hij het ook, hè, over de alles overtreffende trap, hè, van zijn genade. En dan moet je daar echt over gaan nadenken van wat bedoelt Paulus nou eigenlijk met die alles overtreffende trap van zijn liefde en zijn genade. Het gaat er vanmorgen of vanmiddag om Gods missie voor u en voor mijn, voor jou en voor mijn leven. God heeft een missie. Anders gezegd, God heeft een plan met ons leven. Een geweldig plan. Nu, veel mensen, en dat weten we ook met elkaar, die worstelen vandaag met de zin van het leven. Wat heeft het leven eigenlijk voor nut? Ze leven, ze werken, ze gaan relaties aan, maar vroeg of laat gaat die relaties weer uit, of er is een scheiding, of er komen moeilijke dingen. Kortom, heel veel vragen. De grote vragen bijvoorbeeld, die ook wel eens worden gesteld, is: waar komen wij eigenlijk vandaan? Nou ja, sommigen die zeggen we stammen af van de apen. Wat veel al wordt geleerd op scholen. Maar waarom ben ik eigenlijk hier op aarde? Dat zijn van die filosofische vragen. Waarom ben ik eigenlijk hier? En wat is het doel van mijn leven? Zit ik op de goede weg? Of een andere vraag, is er meer tussen hemel en aarde? Of wat als ik kom te sterven, waar ga ik dan naartoe? Is dan alles voorbij? Ga ik op in het hele grote universum, ergens daar buiten de wereld? Ik wil vandaag een van die vragen eruit lichten. Wat is het doel van u, van jou en van mijn leven? Wat is het doel? Wat is het plan? Waarom zijn wij hier op aarde? En dat zijn toch belangrijke kardinale vragen. Nu, ik moest denken bij de voorbereiding aan onze kleinkinderen. Ze wilden altijd opa, later ook oma willen ze helpen, wilden ze helpen. Opa wilde ze helpen bijvoorbeeld in de tuin. Ja, ze wilde ook snoeien. Ja, ze wilde ook harken. Ze wilde van alles doen. En uiteindelijk dan, volgens hun waren ze dan klaar. En ja hoor, ze hadden opa enorm goed geholpen in de tuin. Uiteindelijk vond ik het fijn dat ze meehielpen. Maar je had er toch uiteindelijk weer meer werk aan om hun rommel weer op te ruimen dan dat ze opa echt hadden geholpen. En zo is het ook met het geloof. Het geeft God vreugde als hij met ons kan samenwerken aan het plan wat hij voor heeft met u en met mijn leven. Het maakt hen blij als hij op ons kan rekenen. Als wij ja zeggen tegen God. Als hij ons kan inschakelen in dat grote plan, hè, waar Paulus over spreekt, was zijn maaksel, om daarin te gaan wandelen. Om die werken te doen die God tevoren al bestemd had, heeft voor u en voor mij. En dat is niet vanwege onze prestaties. Maar het gaat juist omwille van die relatie die wij hebben met onze Heer Jezus Christus. God heeft daar ons voor geschapen. God heeft ons daarvoor geschapen. Hoe het allemaal gebeurd is door de zondeval, dat was nooit Gods plan. Hoe dat met Israël is gebeurd, was nooit Gods plan. God had een beeld van de mens, dat de mens zou gaan wandelen in gehoorzaamheid met hem. Later met Israël was het de bedoeling geweest dat het evangelie uitgebracht zou worden in de wereld door Israël. Niet door de heidenen, maar door Israël. En God heeft uiteindelijk wel zijn discipelen, zijn apostelen gezonden. Maar God had een veel groter plan. Maar het werd zo eng door de zondeval. Het werd zo eng omdat het volk Israël niet luisterde naar de geboden van God. En dat is wat hij met ons voor heeft, dat wij gaan wandelen volgens het plan wat hij met ons voor heeft. Met ieder mensenleven. Niemand van ons hier kan vanmiddag zeggen, ah ja, God heeft geen plan met mij. Ik heb geen talenten, ik heb geen bijzondere gaven. Nee, God kan niks met mij. Nou, weet u dat, op zijn zachtst gezegd, is dat een misverstand. Cru gezegd, is dat een gedachte van de boze. En die moeten we ten eenenmale verwerpen. Met ieder mensenleven heeft God een plan. En daar wil ik met u over nadenken. En daarover gaat het ook in Efeze 2. Paulus, hij verwondert zich, hij verbaast zich over hoe God werkt. En dat hij als almachtige God u en mij wil inschakelen. Met die verstande dat God ons helemaal niet nodig heeft. En als in de evangelie staat, als wij niet klappen, als wij niet juichen, dan laat hij de bomen juichen. Dus God heeft ons niet nodig. En toch wil die almachtige God u en mij inschakelen. Dat wil hij, dat is zijn gedachte, dat is zijn liefde die hij koestert voor de mens. En in dit gedeelte, daar zien wij hoe Paulus het zo mooi verwoordt. Hoe hij zich verbaast en verwondert over de liefde van God. En hij kan het eigenlijk niet onder woorden brengen. Die alles overtreffende trap van de genade van God. En dan zet hij uiteen wat Gods plan is en hoe dat functioneert in uw en in mijn leven. En dat loopt uit in vers 10. In vers 10 waar staat, en waar ik met u naartoe wil, want wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus om die goede werken te doen. Die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Goede werken. Gaat het dan toch om goede werken? Niet de goede werken die wij zo vaak horen, je moet goede werken doen. Je moet de goede werken doen, want dan verdien je de hemel. Nee, wij komen al in de hemel als we Gods Zoon kennen. Het gaat om de goede werken die bijdragen dat wij tot ons doel komen hier op aarde. Daar gaat het om. Nu, als je dit gedeelte leest, dan zijn er drie aspecten die eruit springen. Als eerste zegt Paulus, we zijn zijn maaksel. En dan moet je eigenlijk even terug naar Genesis 1. God heeft ons geformeerd. We zijn zijn maaksel. En dat spreekt over de schepping. Hoe God alles heeft gecreëerd. Als tweede, we zijn geschapen in Christus Jezus. Door de wedergeboorte. En dat spreekt dan over de herschepping. Dus je hebt de schepping. En dan ook over de herschepping. En als derde gaat het over het doel wat hij met ons voor heeft. Waarom? Om die goede werken te doen die God heeft bereid. Nu laten we bij die schepping beginnen. Als eerste herinnert Paulus de gelovigen aan hun bijzondere positie. Hun bijzondere afkomst. Wij zijn zijn maaksel. En maaksel, maar klinkt niet zo heel bijzonder, vindt u ook niet? Ja, maaksel. Maar in het Grieks staat daar een mooi woord. Dat staat poiema. En poiema, dat betekent zoveel als werkstuk. We zijn zijn kunstwerk. U bent zijn kunstwerk, u bent zijn werkstuk. Daar ga ik straks wat nader op in. Nu, Paulus zegt dat de mens een bijzondere creatie van God is. Wat zegt de Bijbel? Wat zegt de Psalm 8, vers 4 tot en met 6? Wat zegt deze psalm? Hij zegt, de psalmdichter, wat is de mens dat gij zijner gedenkt? Het mensenkind dat gij naar hem omziet. Luister, toch hebt gij hem bijna goddelijk gemaakt. Bijna. En hem met heerlijkheid en luister gekroond. Gij doet hem heersen over de werken uw handen. Alles hebt gij onder zijn voeten gelegd. God heeft ons bijna goddelijk gemaakt. Hij heeft ons gecreëerd, geschapen naar zijn beeld. We zijn niet het toevallige product van de liefde tussen onze ouders, onze vader en moeder. We zijn ook niet zomaar even toevallig, zoals men wel eens wil zeggen, ik vind het een rot woord, maar goed, een ongelukje. Nee, we zijn geliefd, we zijn gewild en we zijn hier omdat God wilde dat wij hier zijn. We zijn door God gemaakt en we zijn door God gewild. Wel, de Heer Jezus heeft ons toegerust met gaven en met talenten. Nou, ik denk een aantal jaar geleden, had je een gaventest. Dan kon je een aantal vragen invullen en dan van Arnold Schwarzer was dat volgens mij. En dan uiteindelijk had je een hele trits met vragen, die kon je dan invullen. Waar liggen je talenten, wat kan je goed, wat kan je niet goed. Nou, en dan uiteindelijk kwam er iets uit die test van, waarschijnlijk ben jij goed in handwerk. Ik noem maar even wat hoor. Of misschien ben je heel goed juist om te gaan evangeliseren. Of misschien ben je wel heel goed in luisteren. Nou, zo heeft God ieder mens een gave gegeven, een talent gegeven. En die moet je ontdekken. En als je hem ontdekt hebt, dan moet je die ook weer in de praktijk gaan brengen. De Bijbel zegt, wij zijn uniek. We zijn uniek. We zijn zijn maaksel, we zijn zijn kunstwerk. Nu, achter ieder kunstwerk zit toewijding. Denk maar even aan een kunstenaar, of aan een schilder of een schilderes, of aan een beeldhouwer. Die besteedt uren en uren aan een schilderij, of aan een beeld, of aan een of andere compositie, noem maar op. Er gaat uren en uren in zitten. De volledige aandacht gaat naar dat project. En hij doet zijn of haar idee, een verlangen om alles wat hij of zij in huis heeft als kunstenaar of kunstenares, om dat terug te geven in dat schilderij of in dat beeldhouwwerk. En dat moet vorm krijgen tot in de kleinste details. En dan komt uiteindelijk het moment dat kunstwerk klaar is. En dan vraagt hij of zij zich af, zal dat project wat ik heb gemaakt, die schilderij of dat beeld, zal dat gewaardeerd worden? Zal dat misschien een plaatsje krijgen ergens in een woonkamer bijvoorbeeld? Krijgt het misschien wel een ereplaats ergens in een huiskamer aan de muur? Nu, zo moet je jezelf zien, zegt Paulus. Als een kunstwerk van God waar de Heer heel veel uren in besteed heeft, waar hij vorm aan geeft, waar hij gewoon aandacht voor heeft. Hij wil daar heel veel prestige van zichzelf inleggen. Heel veel gedachten. Nu, bij Paulus proef je die verwondering als hij daar over nadenkt. En wat wil hij? Hij wil dat de mensen in Efeze dat gaan zien. Hij wil ze als het ware daarin meenemen. En hij zegt tegen de Efeziërs, zie jezelf nu als een unieke creatie van God. Maar ja, zien wij onszelf als een unieke creatie van God? Ik weet niet hoe dat was vanmorgen toen hij voor de spiegel stond, toen hij uit bed kwam. Of je toen ook tegen uzelf zei, wauw, wat een unieke creatie staat daar. Misschien niet helemaal. Ongekamde haren, geen make-up, ja, weet ik veel wat allemaal, hoe dat allemaal heet, maar eyeshadow, lippenstift, kleurtje hier, kleurtje daar. En als dat allemaal gebeurd is dan, en je kijkt weer, dan denk je van, nou, dat ziet er best wel goed uit. Maar het kan ook zijn dat je nog steeds niet tevreden bent. Kan ook. En daarom is het van belang, en ik denk dat Paulus ons dat op het hart wil drukken, zie jij jezelf als een unieke creatie van God? En dat is een wezenlijke vraag. Je kan ook zeggen, hou jij van jezelf? Zie jij jezelf als een uniek mensenkind dat geliefd is door de Vader? Niet iedereen voelt zich geliefd, ook christenen niet. Ik spreek christenen die zich niet geliefd voelen, zich niet gewaardeerd voelen. Het kan zijn dat daar heel veel pijn ligt. Ze kunnen dit niet ervaren omdat er veel dingen zijn gebeurd in het leven. Om het onder ogen te zien, ben ik werkelijk gewild, ben ik werkelijk geliefd door God, zoals ik ben, zoals ik me voel. Ouders van mijn generatie, die spraken niet gauw over hun gevoelens. Ik kan me persoonlijk niet herinneren dat mijn vader of mijn moeder ooit tegen mij gezegd heeft, Heiko, je bent geliefd. Ik hou van je. Ik kan me niet herinneren. Ze lieten dat wel blijken, uiteraard. Ik heb ontzettende lieve ouders gehad. Daar gaat het verder niet om. Ze hebben me alles gegeven wat ze konden missen. Ze lieten dat blijken door dingen te doen, voor je te doen. Ze gunnen je gewoon alles. Maar echt dat ze zeiden zoals wij dat gewend zijn, bijvoorbeeld om tegen onze kinderen of tegen mijn kleinkinderen, onze kleinkinderen te zeggen, ik hou van je. Dat was er vroeger niet bij. Laat staan dat ze tegen je zeiden dat je er mocht zijn. Weet je, het kan zijn dat er zoveel gebeurd is dat dit eigenlijk een brug te ver is. Je hebt niet zo'n positief zelfbeeld. En dat kan door allerlei omstandigheden gebeurd zijn. Anderen kregen misschien voorrang. Broers, zussen. Jij komt altijd als laatste. En misschien is je zelfbeeld bezoedeld geraakt door de keuzes die je voor je bekering ooit hebt gemaakt. Dingen die je mee hebt gemaakt, misschien wel stomme dingen dat je zegt van, hoe ben ik zo dom geweest? En dat het je als het ware ook zelfs na je bekering nog steeds achtervolgt. Of je bent gepest op school. Ik ben vroeger veel gepest. Ik ben gepest vanwege mijn grote oren. Oh, als Heiko in een zeilboot gaat zitten, dan hoeft hij helemaal geen zeil te hijsen. Ik weet nog in Pakistan, een aantal jaar geleden was ik daar bij onze zendelingen. En toen zat ik daar op het podium met broeder Liaket, onze zendeling, met zijn vrouw en met nog een broeder en zuster van de gemeente. En we zaten daar zo op het podium en ik zat hier, en dan daar precies daar. Allemaal van kinderen van 7, 8 jaar. En ik zag hier die keer smoes. Dus ik vroeg aan de zender, aan broeder Liaket. Ik zei, waarom lachen ze eigenlijk zo? Hij zegt, ja, ik wil het je eigenlijk niet zeggen, maar ze lachen om je grote oren. Ik zei, zie je wel, gebeurt het weer, hè? Ik heb het inmiddels wel geaccepteerd. Dus nee, ik denk, nou ja, goed. En Irene is ook met me getrouwd vanwege mijn grote oren. Dus, niet vanwege mijn grote oren, maar goed, dat is... Goed. Pesten. Maar het gebeurt en het gebeurt nog steeds. En het kwetst heel veel jonge mensen hun gevoelens. En dan hebben we het over de schepping. En dan krijgen we ook de herschepping. Nu, Paulus, hij voegt er nog een zinnetje aan toe. Want wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen die God van tevoren bereid heeft opdat wij daarin zouden wandelen. Nu dat woordje geschapen heeft hier betrekking op de herschepping. De herschepping. Het is eigenlijk die vernieuwing die we hebben ontvangen doordat wij tot geloof zijn gekomen in de Heer Jezus Christus. Dat is onze herschepping. In 2 Korinthe 5 vers 17, daar zegt Paulus, daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan en het nieuwe is gekomen. Dat doet bekering. En dat mag je ook tegen jezelf zeggen. Het oude is voorbij gegaan en het nieuwe is gekomen. Prijs de Heer. En geschapen in Christus, dat wil zoveel zeggen dat je een heel nieuw mens bent geworden. Helemaal nieuw. Het oude is voorbij, zegt Paulus. Het oude is voorbij. Vergeet het. Nou is dat makkelijker gezegd dan gedaan, maar ook dat is een proces. Nu, door het geloof heb je een nieuwe identiteit gekregen. Je bent niet langer van jezelf, zegt de Bijbel, maar we zijn het eigendom van de Heer Jezus. En dat was het wonder van God wat hij deed in de levens van de mensen in Efeze. Efeze was een goddeloze stad. Deze mensen waren totaal ongevoelig voor de plannen van God. Ze leefden wel, zoals ook nu. Er zijn veel mensen, oh ja, ze leven wel. Maar ze waren geestelijk dood voor de signalen van de Heer. Voor het spreken van God. Ze hadden geen antenne voor de golflengte waarop God tot mensen wilde spreken. En omdat ze geen rekening hielden met God, deden ze wat ze zelf wilden. Dat zien we in onze maatschappij precies hetzelfde. Ze volgden de begeerte van het vlees. Ze waren beïnvloedbaar voor de heersende opinie. En zo had de duivel, de tegenstander van God, hen in de greep. God sprak, maar niemand luisterde. Het was als met die kapitein op die reddingsboot. Zijn boot die lag op een hele strategische plek, ergens in de haven. En er buiten de havenmond had je golfbrekers. Die golven konden enorm hoog worden doordat, en dat is zo, als het ondieper wordt, dan krijg je enorme golfbrekers, noemen dat. Die golven worden steeds hoger. Hoe dieper het is, hoe minder gevaarlijk de golven zijn. En die reddingsboot die lag daar en die kapitein die wist als het stormde, dan moest hij op die reddingsboot zijn. Dat was toen ook het geval. Hij mocht niet van boord, want het stormde. Maar uiteindelijk viel hij in slaap door het lange wachten. En ook die ene keer kwam er een schip in nood. En er werd opgeroepen via de marifoon. Reddingsboot, uitvaren nu, uitvaren nu. Er is een schip in nood. Maar ja, de kapitein die lag in een diepe slaap. En wat gebeurde? Het schip wat in nood was, dat verging. En vele bemanningsleden zijn uiteindelijk omgekomen. En zo was het ook in Efeze. De mensen waren geestelijk in slaap gesukkeld. Hoe? Wel door de afgoden. Efeze stond bol van de afgoderij. En in zijn genade liet God het er niet bij zitten. Wat deed hij? Hij stuurde de apostelen naar Efeze, waaronder Paulus. Johannes, hij was eigenlijk een van de eerste voorgangers van de gemeente in Efeze. En hij mocht al jarenlang de Heer dienen. En uiteindelijk luisterde Efeze naar de stem van de Heilige Geest. Hij opende hun harten voor de krachtige boodschap van het evangelie. En toen begon God te werken. Ze mochten horen. Toen mochten ze horen dat zij Gods poema waren. Gods maaksel. Gods werkstuk. En dat de Heer Jezus was gekomen om ze nieuw leven te schenken. Die boodschap die raakte hun hart. En zo ging het in Efeze. En zo werkt God nog steeds, ook vandaag. Gods verlangen is niet veranderd. Gods verlangen is niet veranderd. Weet u, de barmhartigheid van God, waar Paulus over spreekt in vers 4, is zo vol passie. En hij spreekt er zo vol passie over en hij brengt die boodschap keer op keer op keer. En het is nog steeds een relevante boodschap, ook vandaag. Weet u, broeders en zusters, die passie, die bewogenheid van God is niet veranderd. Die is niet veranderd. En elke keer weer, als de Bijbel opengaat, dan zegt het Vaderhart tegen ons, je bent mijn schepping. Ik heb je lief. Jij bent mijn unieke creatie. Ook al geloof jij het zelf niet, jij bent mijn unieke creatie. Ja, ik weet van je gebrokenheid. Ja, ik weet van je pijn. Ik weet van je afwijzing. Ik weet van je verdriet. Ik weet van je zonden. Maar ik wil dat je open staat en dat je door mijn geest laat meenemen door mijn Zoon Jezus Christus. En Hij maakt je door de Heilige Geest tot een nieuwe, hele nieuwe schepping. Gods poëma. Weet u, als u nog nooit op die uitnodiging bent ingegaan, kan u alleen maar adviseren. Kan alleen maar dringend oproepen. Ga op die boodschap in. Er is altijd weer, ook vandaag, een kans om in te gaan op de uitnodiging van de Heer Jezus. Als je vermoeid en belast bent, kom tot mij. En wat zegt Hij? Ik zal je rust geven. Ik zal je mijn vrede geven. Ik wil mijn Heilige Geest in jou uitstorten. En weet je, als dat verlangen is, dan zeg ik van, vouw je handen. Dat mag hier, dat mag thuis. En je mag bijvoorbeeld zeggen, Heer Jezus, neem mijn leven. Heer, hier ben ik. Ik ben een zondaar. Heer, ik wil mijn hart aan u geven. Wilt u mijn hart vervullen met uw vergeving? Met uw acceptatie? En als je dat doet, zegt de Bijbel, dan ben je niet alleen zijn schepping. Nee, dan ben je zijn herschepping. Helemaal nieuw. Dan ben je als het ware twee keer van hem. Waarom zeg ik twee keer? Wel, A, door de schepping ben je van hem. En ten tweede, door de herschepping ben je van hem. Ik moet zo denken aan dat jongetje. Hij had zo'n mooie zeilboot van zijn ouders gekregen. En wat speelde hij daar graag mee? En als er een beetje wind was, dan ging hij naar een grote vijver en dan liet hij die zeilboot los. En dan, als de wind dan in die zeilen kwam, dan voer dat bootje van hem zo de grote vijver op. En op een dag deed hij dat ook. Vol trots liet hij zijn bootje in het water zakken. Het waaide en hij legde het op het water en de wind kwam in de zeilen. En in één keer, dat bootje, dat ging er vandoor. En hij dacht, ja, ik heb het toch aan de lijn, dus ik hou hem goed vast. Maar wat gebeurde er? De lijn brak. Het touwtje brak. En het zeilbootje ging er vandoor. En met tranen in zijn ogen zag hij hoe dat bootje dat water opvoer. En hij kon er niet meer bij. Dikke tranen rolden over zijn wangen. En een paar maanden later, toen liep hij met zijn moeder in de stad. En ze liepen hand in hand langs een soort van een tweedehands speelgoedzaak. En hij keek in de etalage, zoals elk kind naar een, in de speelgoedwinkel een etalage kijkt. En wat zag hij daar? Hij zei, mijn zeilboot. Mama. Mijn zeilboot. Het zag er wel niet uit, het was gehavend, het was wat beschadigd. Maar hij wist het zeker, bewijzen kon hij het niet, maar... Mama, dit is hem wel hoor. Oh, wat was hij blij dat hij zijn zeilboot weer zag. En zijn moeder, die liep de winkel in. En ze kocht die zeilboot voor hem. En wat zei dat jongetje op dat moment toen hij die zeilboot van zijn moeder in zijn handen kreeg? Hij zei, mama, deze boot is 2 keer van mij. 2 keer. Weet je, als je de Heer Jezus lief krijgt, als je in Hem gaat geloven, dan ben je 2 keer van Hem. De eerste keer was toen God u had geschapen en mij, en dat het touwtje brak en u ging uw eigen weg. Maar uiteindelijk, door een omweg en door wat we meemaken in het leven, vinden wij de Heer Jezus. En dan heeft Hij ons voor de 2e keer de herschepping. En dan ga je ontdekken dat God een doel heeft met je leven. Dat is het 3e punt. Het doel van God. Om de goede werken te doen die Hij voorbestemd heeft. Nou, goede werken, dat waar Paulus hierover spreekt, dat zijn geen goede werken om bij God in een goed blaadje te komen. Dat is het niet. Het zijn de werken die voortkomen uit ons geloof, uit onze wandel die wij hebben met de Heer Jezus Christus. Het gaat juist om die verbondenheid met Hem. In het Nieuwe Testament komen we de uitdrukking goede werken ook een paar keer tegen. Bijvoorbeeld in Handelingen 9, vers 36. Daar wordt gesproken over Dorcas of Tabitha. U moet het thuis maar eens opzoeken. Handelingen 9, vers 36. Nu, wat wordt van deze vrouw gezegd, van deze Tabitha? Daar zegt Handelingen, zij was goed in... overvloedig in goede werken en in liefdegaven. Nu, waar was ze dan goed in? Nu, ze kon als geen ander, kon zij kleren maken. Of tapijtjes. En wat deed ze? Zij maakte die kleren, zoals die kunstenaar of die kunstenares. Zij legde al haar liefde in die kleren. En wat deed ze? Hield ze die voor zichzelf? Nee, die gaf ze juist aan de armen die niet hadden. En dan denk je van, ah, kom op man, zoiets simpels. Kleren maken, nou, als ik bij gaven of talenten denk, dan zit ik niet aan kleren maken te denken. En toch wordt zij in de Bijbel genoemd, juist vanwege haar goede werken, wat ze deed door simpel kleren te maken voor de armen. In 1 Timotheus 5 vers 10 komen we weduwe tegen. Er wordt vol lof gesproken over de weduwe. Waarom? Vanwege hun goede werken. Nou, wat deed deze weduwe dan? Wel, je zou zeggen, ook nou niet zo opzienbarend. De Bijbel zegt, ze voeden kinderen van anderen op. Ze zijn gastvrij voor de vreemdelingen. Ja, dan zeg je dan, dat is toch ook niet zo nou dat je zegt van, jongen, daar worden we allemaal heel erg blij van. Maar God had het gezien. Voor God waren het goede werken, de werken waar Paulus over spreekt. Dat we daarin zouden wandelen, simpele dingen waarin wij God mogen eren. De goede werken doen. En dat hoeft allemaal niet zo opzienbarend. Dat kan zo na de dienst, Kan het zijn dat je even koffie zet? Dat je in de week komt of zaterdag dat je in de kerk komt om schoon te maken. Of dat je even helpt met afwassen. Hele simpele dingen. Maar daar eren wij God mee. Er zijn heel veel dingen naast mijn voorgangerschap die helemaal niks te maken hebben met mijn voorgangerschap. Ik ben een halve koster. Je kan wel zeggen een hele koster, want we hebben geen koster. Dus het komt bij mij terecht. Eer ik God daarmee? Ja. Daar eer ik. Ik doe het voor mijn Heer. En dan kan je zeggen, ja, maar dat is toch veel interessanter dat je hier staat om te preken. Dat is maar één ding. Dat maar een half uurtje van de hele week dat je hier staat. Natuurlijk in de voorbereiding, wat niet gezien wordt. Maar er zijn zoveel dingen achter de schermen in de gemeente van Jezus Christus waaruit wij onze goede werken kunnen laten zien. Gewoon twee voorbeelden uit de Bijbel. Waar God wil dat wij hem dienen met de gaven die wij van hem hebben gekregen. En het is juist de veelzijdigheid van de gemeente. En dat vind ik het mooie. De een doet dit, de ander doet dat. En het is uiteindelijk een ketting met schakels die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Dat is gemeente zijn. Gemeente zijn voor mij is niet dat twee zussen zich iedere keer wezenloos werken in de keuken om alles te regelen voor de koffie en altijd het lekkers wat jullie hier na de dienst maken. Nee, dat is voor mij niet gemeente zijn. Gemeente zijn is dat wij met elkaar de dingen oppakken. Dat we met elkaar de afwas doen. Dat we met elkaar opruimen. Dat we met elkaar de boel aanvegen. Nou, noem maar op. Dat is voor mij de veelzijdigheid van de gemeente. Nou, hoe werkt het dan verder in ons leven? Is het dan alleen maar praktisch? Nee. Het is ook geestelijk. Want soms appelleert de Heilige Geest ons om iets tegen een collega te zeggen. En dan kan je twee dingen doen. Je kan je mond houden. En dan weet je heel diep in je hart, ik ben ongehoorzaam geweest. Want ik had iets tegen die persoon moeten zeggen. Iets over een getuigenis of over de Heer Jezus. Een vriend of een vriendin, of noem maar op. Het kan er zijn dat de Heer je bepaalt bij een persoon en je zegt van, weet je, ik wil die persoon eens een kaartje sturen. Je wil niet weten hoe het gewaardeerd wordt als mensen gewoon een kaartje krijgen. Waarop staat de lieve groetjes van, dan uw naam, we denken aan je. Wordt zo enorm gewaardeerd. Is het nou hemelverheffend? Een simpel kaartje. Of een telefoontje. Hoe is het met je? Ik heb je een poosje niet in de gemeente gezien. Is er iets aan de hand? Ben je ziek? Wat is er? Een bezoekje. Weet u, zo eenvoudig. Maar tegelijk is het zo concreet. Zo waardevol. Wat bijzonder eigenlijk, en daar eindig ik mee. Dat u, jij en ik. Dat wij Gods original creation zijn. We zijn bestemd tot Gods glorie te leven. En dat hij door u en mij heen wil werken. Dat hij door u en mij heen wil spreken. Dat hij ons wil zegenen voor de straat waar wij wonen. Gewoon simpel, christen zijn. Laten zien dat je anders bent. Gewoon een vriendelijk woord voor de buren die naast je wonen. Voor de kinderen die je tegenkomt. Op je werk. Je vrienden. Je vriendinnen. Weet je, Matthäus, en daar eindig ik mee. En daar die tekst die we hebben gelezen. We zijn als een stad op de berg. Die haar licht laat stralen voor de wereld. En ik denk, daar gaat het om. Simpel. Wij mogen mensen zijn met een missie. En dat is mijn onderwerp. Wij zijn mensen met een missie. Een nieuw jaar. 2025. Laten we dat jaar benutten Omdat wij een missie hebben van Jezus Christus. De liefde van Jezus, A, ontvangen. Twee, beantwoorden. En als derde, om het door te geven. Daarvoor bent u herschapen. Halleluja. Amen. Zullen we samen ons over de buigen? Heer, wat geweldig. En ik kan er echt oprecht blij van worden. Als ik bedenk dat u door ons, dat u door mij, Heer, wilt spreken. Dank u wel voor mijn bekering. Heer, ik kan alleen maar van mezelf spreken. Ik ben zo blij, Heer, dat ik een kind van God ben. Een herschepping. Ik ben opnieuw geschapen. Gecreëerd, als het ware, door de Heilige Geest. Met een doel. Met een missie. Met een missie. Om de liefde van Jezus uit te dragen, daar waar we zijn gesteld. Dat we iets van Jezus mogen laten zien in deze donkere wereld. Die bol staat van agressie. Juist van liefdeloosheid. Waar mensen elkaar naar het leven staan. Dat we mogen laten zien wat de NBG zegt in de Efezebrief. Gij geheel anders. Gij hebt Christus leren kennen. O Heere, wat geweldig. Dank u wel voor die herschepping. Voor die creatie, dat wij Gods original creation mogen zijn. Heere, als er iemand is die niet zeker is van zijn of haar zaak. Die misschien met issues loopt waar we over hebben gesproken. Waar misschien veel pijn is. Juist omdat je niet gezien werd. Of je werd gepest. Er zijn dingen in je leven gebeurd die onverteerbaar zijn. Maar waar je wel mee te maken hebt. En ik geloof in Gods genezende kracht, zijn herstellende kracht. In zijn herschepping naar geest, naar ziel en naar lichaam. Ik geloof dat God hele nieuwe dingen wil gaan doen in de gemeente. Wonderbaarlijke dingen. Dingen die we niet verdiend hebben. Maar die we mogen ontvangen door de kracht van de Heilige Geest. En wat dokters of psychologen of psychiaters niet kunnen repareren. Waar ze niet echt bij kunnen, daar kan de Heilige Geest komen. In het diepste, diepste van ons hart. In elk kamertje die misschien afgesloten is met ijzeren grendels. Waar nog nooit iemand geweest is. Misschien zelfs uw eigen man of uw eigen vrouw niet. Een kamertje in ons hart die afgesloten is. Maar een kamertje waar zoveel pijn zit. Wat ons eigenlijk ook belemmert om tot Gods doel te komen. Om te komen tot die herschepping, om die vernieuwing van God in de diepste kern te ervaren. Jesaja zegt dat de Heer Jezus is gekomen om ijzeren grendels te verbreken. Om kettingen los te maken. Zodat ook dat deurtje van dat kleine kamertje in uw hart misschien krakend en piepend open kan gaan voor de liefde van God. En ik ga u vanmorgen of vanmiddag uitdagen. We hebben allemaal onze ogen gesloten en onze ogen of ons hoofd gebogen. En weet u, het gaat niemand iets aan. Het is heel persoonlijk. En God bepaalt me echt bij dat kamertje. Als er iemand is. Als er iemand is. Die zegt, ik heb zo'n kamertje in mijn hart. Daar is nog nooit iemand geweest. Ik heb er nog nooit over durven praten. Nooit heb ik erover gesproken. Maar het is er wel. En dit vraagt moed. Dit vraagt moed. Om dit onder ogen te zien. Om tegen de Heer Jezus te zeggen, Heere, dit kamertje is er wel. En ik worstel hier al zo lang mee. En ik geloof het begin is om het te erkennen dat het er is. Ten tweede, om erover te praten met uw voorganger. Samen biddend dat God toegang mag krijgen tot dat plekje, dat kamertje wat afgesloten is. En als er iemand is die zegt ja, ik wil ook dagelijks vanaf. Ik wil de Heilige Geest toegang geven tot dat kamer. Als er iemand is, dan mag u uw hand opsteken. En dit vraagt moed. Ik heb uw hand gezien. En schaam u niet. Blijf er niet mee rondlopen. Geef God toegang. Geef God toegang. Heer, u gaat door de rijen. U ziet ons. Dank u wel voor de hand die omhoog is gegaan. U heeft een plan met die persoon. U heeft een plan. En we willen samen bidden in de naam van Jezus. Dat u die persoon volkomen vrijzet. Van pijn. Heer, u bent de grootste pastoraal werker die er maar is. Zo liefdevol. U doet ons geen pijn. U raakt ons juist aan. Om tot onze bedoeling, tot ons plan te komen wat u met ons voor heeft. Heer, wil maar de naprediker zijn, Heer. En zullen er misschien zijn die zeggen, ik durf het niet. Maar dat ze misschien in de stilte van hun hart dit mogen doorworstelen met u samen. Vragen wij in Jezus' naam. Halleluja. Amen.